Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten in ons midden. Onze voorgangster is vandaag mevrouw Arnoudsen en ook haar man van hartelijk welkom hier. De organist is broeder Hoek. Wij willen een paar kleine mededelingen doen. We hebben een trieste mededeling betreffende dat de familiedag in Garderen volgende week niet doorgaat. Omdat we dat op de flyers hebben opgehangen, kondig ik dat nog even met nadruk af, dat mensen niet voor niks richting Garderen af zouden reizen. Verder is de collecte vanochtend bestemd voor de opbouw van de kerk en we willen graag beginnen met ons aanvangslied uit Evangelisch Liedboek 302, de liederen 1 en 4. Ik wens je allen, 1 tot en met 4. Ik wens je allen een gezegende dienst.
Wij komen hier samen in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heer. En we zullen een stilgebed met elkaar bidden. We leggen onze eigen noden en ons eigen verdriet en ons vreugde voor u neer. En ons intoslied is Samen in de naam van Jezus.
Yeah.
naam van de Heer, die hemel en aarde en ons mensen gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer en de Heilige Geest. Amen. Ja, ik denk wel. En we zullen nu zingen, O Heer die onze Vader zijt. We gaan eerst gebed om schuldvergeving. Heer onze God, wij komen tot u en vragen om uw barmhartigheid. Wij zijn kwetsbare mensen, zondige mensen en wij kwetsen elkaar soms. En wij zijn soms vol van onszelf en wij dragen schulden mee. Vanuit ons leven, bewust of onbewust, die ons leven kunnen bemoeilijken. Schenk ons uw Heilige Geest, die ons begeleiden wil. We hebben die begeleiding nodig, om navolgers van uw Zoon, Jezus Christus, te zijn, in woorden en daden. Vergeef ons, Heer, en maak ons tot uw mensen, vol van genade, voor en van de mensen om ons heen. Leer ons naar u te luisteren en zorg te dragen voor de mensen om ons heen en voor uw wereld. Amen. Wij mogen mensen zijn die leven van genadeverkondiging. En de genadeverkondiging, dat heb ik gehaald uit een heel oud boekje, wat u misschien nog wel kent, de Catechismus. Soms is het goed om oude dingen weer eens naar voren te halen. Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, louter uit genade, alleen op grond van Christus verdiensten. Wij zullen nu zingen, O Heer die onze Vader zijt, lied 463. We hebben in ons leven leefregels nodig. En er zijn 10 geboden. Ze staan soms ver van ons af. En daarom heb ik een leefregel gekozen uit de brief van de Galaten. Gelaten waren niet zulke makkelijke mensen. Uitzinnige gelaten, zei Paulus. Het zijn eigenlijk de mensen die een beetje Keltisch zijn. Ze zijn later vertrokken de wereld in. Het waren niet zulke zachte mensen. En daarom denk ik dat Paulus harde regels gaf. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zie dan toe, dat gij niet door elkaar verslonden wordt. Dat bedoel ik, wandel door de geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, weten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En Jezus zei, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En we zullen nu zingen het lied 328, Heer Jezus, om uw woord. Bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Heer God, wij vragen of uw heiligende geest ons wil onderwijzen. Uw geest die ons inzicht in uw woord geeft en in Jezus woorden. Dat wij ook uw warmte mogen ervaren om ons heen en ons in beweging wil brengen. Om zo te kunnen leven en te werken in uw koninkrijk. Amen. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament. Dat is maar heel kort. Toen formeerde de Heere God de mens uit stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. En zo werd de mens tot een levend wezen. En dat is het begin van het Pinksterfeest. En nu zal het mevrouw lezen.
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren zij alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van zin. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun ingaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden ze: zie, zijn alle niet deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij dan ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en alle streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensers en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander: wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend: ze hebben te veel zoete wijn gehad.
We zullen nu zingen lied 477.
Oh.
zullen vanmorgen nadenken over de geest van God die God aan mensen gegeven heeft. Wij lezen dat in het Oude Testament aan het begin van het wonderlijke boek de Bijbel. En dat is ons credo, dat is onze geloofsbelijdenis. Een kind vroeg aan mij, waar is nou je geest? In welk lichaamsdeel zit nou je geest? En hoe komt je geest nou in je? En dan ontstaat er een gesprek tussen jonge mensen. Jonge mensen denken tegenwoordig heel vaak na. Ze denken vaak na over een nulsituatie, over een begin. En de meisje zei, als een vader en een moeder tot een kind gaan spreken, tot een baby gaan spreken, dan wekken ze de geest op. En ik dacht dat dat een raak antwoord was. Als God tot de mensen komt spreken, dan wordt de mens echt een mens. Dan gaan zijn hersenen werken, dan komt de geest in hem. Het Pinksterfeest. Als je een feest viert, dan denk je aan het verleden. We hebben ook even aan het verleden gedacht. Je denkt aan het heden, vandaag het Pinksterfeest. Maar je denkt ook aan de toekomst. Dat is de functie van een feest. Verleden, heden en toekomst. Er worden wel eens Bijbelverhalen verteld, zomaar met een thema. Ik dacht dat dat niet goed is. Je moet de hele Bijbel volgen. Het een ontstaat uit het ander. 50 dagen na Pasen wordt het Pinksterfeest gevierd. Het Pinksterfeest was bij de Joodse mensen van oorsprong een oogstfeest. Ze waren blij voor het nieuwe voedsel dat weer gegroeid was. Ze konden in die tijd weinig bewaren. Dus waren blij als er weer nieuw voedsel voor de nieuwe tijd kwam. En de eerstelingen brachten ze dan in de tempel. Er was een mevrouw die zei tegen mij, aan het begin van het jaar geef ik altijd mijn kerkelijke bijdrage. De Joodse mensen gaven de eerstelingen en ik geef het begin van mijn inkomen. Ik wacht niet op tot wat ik allemaal gekregen heb in het nieuwe jaar. Daarnaast was het ook het herdenken van de wetgeving. Je hebt brood nodig om te leven, maar je hebt ook regels nodig. Stel je voor dat er geen regels waren in het verkeer. Dan zouden alleen maar de sterke mensen naar de overkant kunnen gaan. Dus de wetgeving en de oogst. Dat was eigenlijk het Pinksterfeest. En Pinksteren betekent dan 50, hè? De 50ste dag na Pasen. En het ging over eigenlijk, ja, dat eerste Pinksterfeest is eigenlijk een vernieuwingsfeest. Ieder jaar moesten de Joden ook denken aan de vernieuwing, aan de nieuwe oogst, het nieuwe leven met de nieuwe wet. Maar Jezus, die is met iets nieuws gekomen. Die heeft het oude achter zich gelaten en die heeft het nieuwe gebracht. Hij zei, ik heb de wet vervuld. En dat betekent, ik heb de wet een nieuwe inhoud gegeven. Een vernieuwing. En het wonderlijke is dat de vernieuwing in de tempel gebeurt. De discipelen die moesten na de hemelvaart naar de tempel gaan. En daar moesten ze wachten tot de trooster kwam. Want Jezus wist, als ik er niet meer ben, dan zullen jullie verdrietig zijn. Dat zo gaat het ook in het leven. Als iemand overleden is, dan hebben we verdriet. Maar we willen getroost worden. En Jezus zei, ga maar naar Jeruzalem, dan zal ik jullie een trooster geven. En ze zijn naar Jeruzalem gegaan. Misschien hebben ze wel met elkaar gesproken over de woorden van Jezus die hij tijdens zijn leven had gesproken. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En is dat alleen maar de plaats in de hemel? Soms kom je wel eens tot andere gedachten, tot een aanvullende gedachte misschien. Jezus zei, jullie moeten mijn getuigen zijn. En ik denk dat dat iets op de aarde is. Als er een bedrijf is en de vader verliet het bedrijf, dan zegt hij tegen zijn zoon, jij moet het nu doen. Voor jou is nu de taak om het bedrijf voor te zetten. En ik denk dat Jezus dat ook bedoeld heeft. Want hij heeft ook gezegd, je moet mijn getuige zijn. En wat er verder is, ach, in de hemel zeg ik altijd, dat is een beetje een geheim. En hij heeft ook gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Jezus heeft heel belangrijke woorden gesproken. De mensen denken tegenwoordig aan Jezus die over het water liep en dergelijke dingen. En de broodvermenigvuldiging. Maar zijn wijze woorden, die worden vaak vergeten. Ik laat jullie niet als wezen achter. Wat is een wees? Een wees is iemand zonder vader en moeder. Een jongetje zat met zijn moeder zo 's morgens even een boterhammetje te peuzelen. Hij hoefde niet naar de crèche en de moeder hoefde niet naar haar werk buitenshuis. En de moeder zei, nou is oma overleden en opa is er ook niet meer. Nou ben ik van niemand meer een kind. En het jongetje, hij was nog maar net 3 jaar, die zei, maar je bent toch een kind van God? En ik dacht bij mezelf toen die mevrouw dat vertelde, dat is de kortste preek die ik ooit gehoord heb. En zo zijn ze naar Jeruzalem gegaan. Jezus heeft ook nog gezegd, ik neem plaats aan de rechterhand van mijn vader. En dat betekent dat hij meeregeert, meedoet met het wereldgebeuren. Zou het nog zo zijn? De kerkvaders hebben erom gestreden, of God nog meedoet met de wereld. Maar als ik om me heen kijk, dan zeg ik ja, het moet wel zo zijn. Dat Jezus nog meeregeert, want als God niet zou meeregeren, dan zou er nog een grotere chaos zijn. Het is al zo chaotisch, maar dan zouden we helemaal overgeleverd zijn aan kwade machten. En zo zijn ze naar de tempel gegaan en daar is toen iets gebeurd. God is een gebeuren, zegt iemand. God is een denkbeeld waar iets van uitgaat. En ze waren met elkaar daar in de tempel. En opeens was er een geluid van een geweldige wind. De wind is eigenlijk het teken van Gods aanwezigheid. Je kan God niet zien, maar je kan wel de uitwerking zien. Je kan wel een vlag zien wapperen. De wind zie je niet, maar de vlag die zie je wel wapperen. En zo is er iets ontstaan. De mensen gingen praten met elkaar. En het was een geweldig gedruis. En ik denk wel eens, zo moest het in de kerk wel eens zijn. Dat de mensen is praten, enthousiast praten met elkaar. Zoals het op het voetbalveld gaat. Ik was in Eindhoven en ik hoorde een vreselijk lawaai. En ik zei tegen mijn dochter, wat is dat nou voor een geluid? Oh, zegt ze, dat is van PSV. Er is een doelpunt gemaakt. En dan gaan de mensen juichen. En als ik wel eens denk aan in de school, als er de lessen worden gewisseld, dan moet je eens luisteren. Wat een lawaai op er is. De mensen praten met elkaar. En zo moet het geweest zijn in de tempel. De vrienden van Jezus, zijn discipelen, die hebben met elkaar enthousiast gepraat. En toen was er iets van vuur. Vuur is ook een teken van Gods aanwezigheid. En waren het nou vlammetjes op hun hoofd? Als kind dacht ik, kan toch eigenlijk niet. Want dan ga je haar toch verbranden. En als je er later over nadenkt, dan kom je soms tot gedachten waarvan je zegt, misschien is het zo geweest. Ze hadden tongen als van vuur. Ze spraken enthousiast. En het was alsof er een vuur op hun gezicht scheen. En ik denk dat als de Oosterse mensen hebben daar meer gevoel voor. Je moet eens kijken als iemand uit de Oosterse landen spreekt voor de tv, hoe soms zijn ogen vlammen. Het is geen vuur, maar het is wel vlammende ogen. En ze staan in vuur en vlam. Je moet maar eens kijken naar die kleine jongetjes, hoe ze praten en hoe ze bezig zijn, die buitenlandse jongetjes. Ze staan vaak in vuur en vlam, zijn heel enthousiast. Wij zijn daar misschien een beetje te nuchter voor. Maar zij spraken dus met een tong als van vuur. En een vuur. Vuur dat geeft warmte. Vuur dat geeft licht. Vuur brengt beweging. En vuur brengt ook inzicht. We zeggen wel eens, er ging een lampje bij me op. Ik had eventjes het inzicht. En ik denk dat dat zo gebeurde in de tempel. En toen gingen de discipelen praten. En ze spraken in een taal die de mensen verstonden. En er zijn er 2 uitleggingen. En u mag er zelf voor kiezen waar u voor kiest. Ik denk dat er heel veel in de kerk soms verschil van mening is. Maar we maken de ruzie om. Waarom zouden we de ruzie om maken? Het kan toch dat er twee bedoelingen zijn, twee betekenissen. En de betekenis die je zelf aanspreekt, die wil je dan graag doorgeven. En er was iemand die zei, de mensen in Jeruzalem die het feest kwamen vieren, die hoorden in hun eigen taal waarin ze geboren waren. En misschien was wel de taal van hun jeugd, wat ze thuis vroeger hadden geleerd. Zoals er nu ook wel eens jongelui zijn. Ze gebruiken een taal, een term uit de Bijbel. En dan denk ik, ach, ze weten misschien nog niet eens goed de betekenis, maar ze kennen wel het woord. Ik zie vaak in de krant staan een cruciaal moment. In de sportwereld, in de maatschappij, in de gezondheidszorg, waar dan ook, in de wereld van de kunst. En dan denk ik, weten de mensen wel wat het betekent? Het betekent crucifix, dat is het kruis van Jezus. En dat is een moment waarop er iets verandert. En met het sterven van Jezus is er ook iets veranderd. Er is een nieuwe tijd gekomen. En zo zijn er woorden die je soms in je jeugd hebt gehoord en die weer boven komen. Maar het kan ook zijn dat de discipelen gewoon die taal konden spreken van die mensen die uit het buitenland aanwezig waren. Het was een hele grote groep, als je dat leest. Al die mensen uit die verschillende landen. Het was de toenmaals bekende wereld. Er waren schijnbaar heel veel mensen in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. Dat was ook eigenlijk een soort verplichting voor de Joodse mensen. Dat je één keer per jaar het feest vierde, dat je naar de tempel ging. Ach, ik vind het eigenlijk jammer dat zo'n familiedag nou niet doorgaat, hè. Want dan kom je eens gezellig bij elkaar. Dan kan je eens met elkaar praten. En dan kan je eens herdenken. Het is jammer. Wij kennen niet onze plicht. Maar misschien zou het toch goed zijn dat we ze nu en dan eens, al is het één keer per jaar, bij elkaar komen. Zoals het vroeger was met de JV en de MP, daar ben ik ook in opgegroeid. En dan ging je naar de toogdag, dan ging je naar de dag van de vereniging. En dat gaf toch eigenlijk wel iets. Nou, zo waren daar die mensen in de tempel. Ze spraken allemaal een andere taal, maar het wonderlijke was, ze verstonden elkaar. En daar gaat het uiteindelijk om. Niet of de discipelen nou die andere taal konden spreken, en ook niet of het nou de oude taal van vroeger was. Ze verstonden elkaar. En dat is iets heel belangrijks. Ik denk wel eens in de kerk, verstaan wij bij elkaar nog wel? Begrijpen wij elkaar nog wel? Hebben wij nog een beetje respect voor een andermans taal? Wij willen zo graag onze eigen taal spreken en dat de mensen luisteren naar onze taal. Maar wij zijn mensen met een beperkte geest. Wij kunnen niet alles overzien. We hebben elkaar eigenlijk nodig. En dat klinkt misschien heel raar, maar één kerk, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Want als je één kerk maakt, dan heb je zo weinig diversiteit. Dan heb je zo weinig spanning onder elkaar. Dan kan het heel erg saai worden. Ik las in de krant, diversiteit is nodig in de economie. En ik denk, diversiteit is ook nodig in onze kerk. En zo spraken de discipelen. En er werd gemompeld en ze zeiden, ach, het zijn toch maar Galileese mannen. Die komen toch uit het Galilea der heidenen. Die stonden in Jeruzalem niet zo hoog aangesproken. En ze dachten, die kunnen toch niet weten van de Tora, want de mensen in Jeruzalem, die weten van de Tora, die weten van de geschiedenis van Gods woord. Maar de mensen uit Galilea toch niet? Maar, zei iemand, ja, maar ze hadden als rabbi, ze hadden als leider Jezus. En het wonderlijke is, dat Petrus moet later zelf maar eens even die preek van Petrus lezen. Ik denk, als u dat zo eens leest, dat u misschien zelf ook wel een overweging kan maken. Waarom niet? En Petrus, die spreekt ook over Joël. Joël, die zegt dat de geest van God bij de mensen komt. Hij moet dat echt wel geweten hebben. En Petrus heeft heel vaak dingen gezegd waarvan je zegt, dat heeft hij van Jezus overgenomen. En Petrus, ach ja, Petrus deed weer het woord. Petrus was altijd de haantjes en worsten. Als het in goede dingen gaat, of in slechte dingen, Petrus, die liep vooraan. En toen de mensen moesten erom lachen. Het christelijk geloof wordt wel eens belachelijk gemaakt. Ze zeiden, ach, ze zijn dronken. Die mensen die zeggen zomaar wat. En als je dronken bent, dan praat je zomaar uit je enthousiasme. En dan wordt Petrus heel erg boos. Want Petrus zegt, we zijn niet dronken. Het is nog maar 9 uur in de morgen. En het was in die tijd ook zo, als je het Pinksterfeest ging vieren, als je naar de tempel ging, dan ging je eigenlijk zonder eerst wat te eten en te drinken. Misschien komt dat ook nog wel eens, heeft dat nog gevolg gehad in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik zeg niet dat het goed was, maar het was daar wel de gewoonte. En Petrus zei, we zijn helemaal nog niet dronken. Wij willen vertellen van onze Heer Jezus Christus. En ze hadden ontzettend veel aandacht. Er waren wel 3000 mensen die naar Petrus toe kwamen en ze zeiden, mogen wij er ook bij horen? Ze werden gedoopt. Ik heb niet kunnen achterhalen hoe dat gegaan is. Was er water? Was er ondoopeling? En dan, als je het dan niet weet, dan ga je misschien een klein beetje fantaseren, je eigen gedachten laten gaan. Ik denk dat het zo is geweest dat er 3000 mensen naar de discipelen zijn gegaan en dat ze gezegd hebben, wij willen meer van Jezus horen. Wij willen gedoopt worden, wij willen zijn gedachtenwereld leren kennen. Maar goed, misschien komen we nog eens achter wat er nou precies is gebeurd. Het gaat er alleen maar om dat er 3000 mensen bij Jezus wilde horen. En zo kwam de vernieuwing. Zo hebben de discipelen de vernieuwing gebracht. En ik denk dat wij met onze kerk ook wel eens moeten werken aan vernieuwing. Vernieuwing, dat betekent oude gedachten weer een nieuwe inhoud geven. En als ik zie wat er nu gebeurt met de kerken, de ene kerk naar de andere kerk wordt afgebroken. En ik dacht opeens aan de tempel. Had Jezus niet gezegd, die tempel wordt afgebroken. En als ik nu naar Jeruzalem kijk, ik ben ook een keer in Jeruzalem geweest, wat blijft er over van de tempel? Alleen de klaagmuur. Is dat niet een trieste gedachte, dat de mensen gaan naar de klaagmuur om God te dienen? Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar ja, wij mensen, wij klagen zo graag. Er was een man die stond bij de klaagmuur en een ander zei, en hoe gaat het met je? Oh, wel goed hoor, ik heb niet te klagen. Nou, zegt hij, waarom sta je dan eigenlijk hier? Dan hoef je toch niet bij de klaagmuur te staan. En ik denk als we nu aan een nieuwe kerk, want we zijn in een nieuwe tijd. Dat is absoluut waar, we kunnen de tijd niet meer terugdraaien. We hadden pas een gesprekje over gereformeerd zijn. Maar sommige mensen hebben zo'n vreemd beeld van gereformeerd zijn. Ik denk dat gereformeerd zijn betekent dat je het woord van God in een nieuwe tijd brengt. Dat je aan het werk gaat, dat je in beweging komt. En niet oude dingen zoals vroeger. Als vroeger was een mevrouw die zei, als kind mocht ik geen naaldje breien. En ik vond het zo ontspannend om op zondag eens even wat te breien. En dan moest ik het stiekem doen. Ja, ik ben zelf niet zo opgevoed, maar ik dacht, is dat dan zo erg als je op zondag eens even lekker een naaldje breidt? Ik denk ook dat er wel eens regels zijn waarvan je zegt, was niet goed. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen. Toen ik een meisje van een jaar of 11 was, toen hadden we thuis een tweelingwagen en die was niet meer nodig. En het was in oorlogstijd. En er kwamen mensen uit Den Haag lopen om de kinderwagen op te halen. En mijn vader zei, het was zondag. Nee, op zondag verkoop ik niet. En als kind dacht ik, vader, doe je nou eigenlijk wel goed? Ja, je durfde vroeger niks te zeggen tegen je ouders, maar je dacht er wel over na. Die mensen komen lopen uit Den Haag en ik woonde in Monster. En ze gingen zonder kinderwagen weg. Hoe het verder afgelopen is, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want je kan niet alles onthouden. Maar toen mijn vader zei, ik verkoop niet op zondag. Toen dacht ik, nee, dit is niet goed. En ik denk dat we met elkaar ook wel eens over na mogen denken. Wat is wel goed? Wat is wel leven in het Koninkrijk van God? En wat is niet leven in het Koninkrijk van God? En zo zullen we toch aan onze kerk moeten bouwen. We zullen een nieuwe taal proberen te spreken. Een taal die ook jonge mensen verstaan. Want het is niet zo dat jonge mensen helemaal geen belangstelling hebben. Ik durfde het eigenlijk niet, maar ik was vorige week in de stad voor Hemelvaartsdag en ik dacht, zal ik nou eens durven? Zal ik nou eens vragen aan jongelui waaraan ze denken aan Hemelvaartsdag? Nou, en ik heb het gedaan met schroom. Maar het was voor mij toch nog verrassend wat ze zeiden. Ja, het heeft met de kerk te maken. Ja, Jezus is naar de hemel gegaan. En het was natuurlijk niet iedereen die het wist, maar het was er toch nog. En er was een buitenlandse mevrouw waar ik het aan vroeg. En ze zei, ja, dan is Jezus naar de hemel gegaan. Maar wat doen we daar nou mee? Wat heb je daaraan? En ik dacht, ja, het was niet mijn bedoeling om een heel gesprek te voeren, want dat kan je zomaar niet doen. De mensen hebben daar toch geen tijd voor en je bent er zelf niet op voorbereid. Maar ik merk toch wel dat de gedachte aan Jezus en de gedachte aan de Bijbel, de Bijbelse wijsheid, toch weer gaat opleven. Er zijn misschien een aantal dingen afgestorven die vroeger niet goed waren. En het, als het afsterft, dan kan je weer beginnen aan iets nieuws. Zoals het ook met een graankorrel gaat. Je zaait hem en er komt een nieuwe graankorrel. En ik denk dat dat de taak van onze kerk is. Om de wereld weer een boodschap te hebben. Want heel veel mensen zijn in nood. Heel veel mensen hebben toch behoefte aan een geest die warm maakt. Die elkaar doet verstaan. En het inzicht geeft in het leven. En die elkaar weer hoop voor een toekomst geven. Hoeveel mensen plegen geen zelfmoord? Hoeveel kunstenaars, mensen die muziek maken of die zingen. Je leest later, ze springen uit het raam, ze nemen slaaptabletten. En dan denk ik, wat is dat dan? Ze hebben veel geld. Ze kunnen toch van alles doen. Maar een mens heeft toch eigenlijk meer nodig. Het is niet alleen maar de materie, maar je hebt ook de geest van God nodig. En ik denk dat dat de betekenis van het Pinksterfeest is. Het Pinksterfeest die de mensen weer warm maakt, mensen inzicht geeft en de mensen in beweging brengt. En dat je ook eens blij bent. Dat je eens ergens dankbaar voor bent. En mensen van de kerk, wij staan zo vaak aan de klaagmuur. Maar laten we eens de kerk opbouwen. En ik denk dat dat de betekenis is van het Pinksterfeest. En ik zou tegen u zeggen, denk erover na. En probeer een zaaier te zijn. Want dat is toch ook het feest van het Pinksterfeest. Zaaier zijn. En de oogst, ach, maak je misschien niet mee. Maar het is wel onze taak. En ik zou te zeggen, een goede Pinksterfeest. En denk erover na. En laten we met elkaar aan de kerk bouwen. Met de hulp van Gods Heilige Geest. Amen. En we zullen nu zingen De Geest des Heren. Dat is lied 250. Ik weet niet of je dat hebt doorgekregen. Want...
Ja hoor.
zullen danken. Heer onze God, wij zeggen u dank om al het goede wat wij uit uw handen ontvangen, om al wat u onze handen toevertrouwt en onze geest. U stelt vertrouwen in ons. U legt uw rijk van vrede en recht en liefde en vergeving in ons hart. Wij bidden u dat wij dat op waarde durven te schatten, dat wij zien dat wij die weg van Jezus ook moeten gaan, om te bemoedigen en te troosten en te zegenen. Want daar heeft de wereld en daar hebben wij mensen behoefte aan. Wij kunnen niet leven zonder uw geest, anders hebben wij een doods bestaan. Ons leven cirkelt om het geheim van uw Zoon. Zijn handen en zijn gedachten waren overvloedig van liefde. Hij was de mens die de wet van uw liefde vervulde. Zijn weg liet ons zien wat leven is. Hoe vreemd hij ons soms ook is, door hem heb gij het verlangen in ons gewekt om mee te doen in uw rijk en ons opnieuw in te zetten voor vrede en vrijheid, voor elk mensenkind dat leven ademt, om vreugde en licht te brengen aan wie in duisternis gevangen is, waar het bloed vloeit, waar tranen vallen, waar grote offers gebracht worden, om mensen grond onder de voeten te geven en een dak boven hun hoofd, om onrecht te bestrijden en te benoemen en om de oogst van de vruchtbare aarde te delen. Wij bidden nu om de wereld, er gebeuren zoveel dingen die ons mensen verdriet doen. En wij voelen soms ook ons machteloos. En we beleven het op onze communicatiemiddelen, wat er allemaal gebeurt. En wat gebeurt er in de gezinnen? Mensen doden elkaar. Heere God, wij vragen toch om uw geest, die de mensen weer moed geeft en die de mensen weer blij maakt en dankbaar om het leven. Wij vragen ook om uw hulp in de scholen, dat er mensen zijn die het evangelie van Jezus Christus bij de kinderen willen brengen. En wij vragen u ook sterkte voor de leiders van de kerk en voor de vaders en de moeders in de gezinnen. Want we hebben zoveel behoefte aan steun en begeleiding. Wij vragen dit van u, om Jezus wil. Amen. We zullen nu onze geloofsbelijdenis zingen. En als ik het woordje geloofsbelijdenis hoor, dan denk ik aan het schilderij van Rembrandt, De Nachtwacht. Het was een beetje verstopt en ze hebben het opgeknapt. En misschien moeten wij onze geloofsbelijdenis ook wel eens van het stof verwijderen en een beetje vernieuwen. De woorden zijn goed, maar hoe brengen wij die woorden bij de mensen? Ik zal u vertellen, ik heb in het godsdienstonderwijs gezeten. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn leerlingen, ik had een lege big. En de andere dag lag daar ons dochtertje in. En dan denk ik, waar is dat dan vandaan gekomen? En dan beginnen die leerlingen natuurlijk allemaal te lachen. Dat weten ze allemaal. Ik zeg, oh ja, weten jullie dat? Het is toch een wonder, ieder mens die geboren wordt, is een wonder op zich. En Toon Hermans die heeft gezegd, wie geeft het kind het levenslicht? Deed jij dat, Kees? Op God. En we zullen nu onze geloofsbelijdenis zingen.
Thank you.
zal nu gecollecteerd worden voor de kerk. Want de kerk heeft het geld natuurlijk ook nodig. En daarna zullen we zingen Gelukkig is het land. Het is uit Valerius Gedenkklank, dat na de 80-jarige oorlog is gemaakt. Onze leraar zei vroeger, na de laatste wereldoorlog, hebben we eigenlijk weinig liederen overgehouden. Weinig dankbaarheid en weinig nadenken. En ik denk bij mezelf dat we toch Gods zegen mogen hebben en Gods woorden moeten bewaren. En dan pas kunnen we in een land wonen wat een gelukkig land is. En daar moeten we aan werken, denk ik. We willen vragen of u nog even wil gaan zitten. Wij moeten aan het werk. Ik zal u vertellen, nou vertel ik even iets uit mijn eigen leven. Ik zat op een zonderschool. Dat was niet van de kerk. En mijn ouders gingen toen ook niet naar de kerk. En er werd een wedstrijd uitgereikt. Zoeken alle gelijkenissen uit de Bijbel op. En ik zie me nog zitten als kind aan de tafel. Ik kon zelf nog niet zo erg goed lezen. En mijn vader heeft me geholpen. En ik heb het mijn vader niet kunnen vragen, maar misschien is het bij hem toch ook alweer zijn aanzet geweest om die Bijbel weer eens in de handen te nemen. En ik had de eerste prijs. Nou ja, het was eigenlijk maar een boek wat niet bij mijn leeftijd paste. Maar ik heb het toch altijd meegenomen. En dan geef ik u ook een opdrachtje. Het Pinkster wordt toch een opdrachtje. En u heeft zelf geen kleine kinderen meer thuis, denk ik. Ik heb hier een plaat. En dat gaat over waar het gaat het Jezus Christus om. En er staan allemaal verhalen op. En dan vraag ik aan u, als u nou kleinkinderen hebt, kinderen zijn al te groot, of hebt misschien buurkinderen of neefjes en nichtjes, ga er nou eens mee aan het werk. Zomaar. En ze zoekt dan het verhaal op en zoekt dan ook in de Bijbel waar het staat. Het is natuurlijk vrijblijvend hoor. Maar als je dat nou gedaan hebt, geef het dan eens aan meneer Howard door. Dan is er misschien een klein prijsje voor de kinderen. Ik leg ze hier neer, u hoeft niet mee te nemen hoor. Maar ja, ik vond het toch wel een hele leuke plaats. En het gaat uiteindelijk toch hierom. En dan wil ik nog even iets over de zegen. Mijn dochter woont in Eindhoven, vlakbij een kerk waar een Jezusfiguur bovenop de kerk staat met uitgespreide handen. Ze noemen dat de Waaghalskerk, want dat beeld, nou dat staat eigenlijk misschien toch een beetje wankel. Maar als ik dat beeld zie, dan denk ik, dat zijn de zegenende handen van Jezus. De mensen gaan eraan voorbij. Maar ik denk dat onze wereld, onze steden, onze dorpen, die zegenende handen van Jezus nodig hebben. De zegenende handen van Jezus. En ik spreek u nu de zegen uit die de oude priester in het volk Israël heeft uitgesproken. Het is eigenlijk een wonder dat die woorden bewaard zijn gebleven. De Heere zegene en behoed u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.